Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Zorgen bij Feyenoord, wie krijgt de erfenis van Gakpo en een blindloos Ajax op zoek naar eerherstel. En bovendien is er nog één vraag in de Eredivisie, wie wordt er nou trainer in Groningen? Dit is de AD Voetbal Podcast van 2 januari, we gaan het allemaal bespreken met Mikkel Schouka. Mikkel, je hebt vandaag in de krant ook een uitgebreid verhaal met Arne Slot, moeten we het zo meteen over hebben. Ben jij trouwens, vroeg ik me af, een man van oud en nieuw of niet? Ben jij iemand die oliebollen en champagne, is dat iets voor jou of niet? Nee toch?
Nee, ik wil mezelf ook niet neerzetten als een van de meest saaie mensen op aarde. Maar nou ja, het is toch een beetje afwachten tot 12 uur is.
Ja, nee, dat vroeg me af. Zeg maar, ik weet misschien dat jij een feestvierder bent en dat je uitgebreid de Polonaise...
Vroeger meer dan nu hoor, moet ik zeggen.
Toch
maar,
wel.
Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ik ga niet om 10 uur naar bed, dat ook weer niet.
Nee. En ben je een man van goede voornemens of niet?
Sinds ik wat ouder ben geworden wel, ja.
Ja?
Ja.
En heb je een goed voornemen dat je wilt delen met ons, behalve 1 keer dit jaar in een mascottepak staan bij een voetbalclub?
Nou, dat was hem eigenlijk. Ik had je wel verwacht tijdens dat WK, want ik in dat scheikjespak voorbij had moeten dwalen.
Maar... Nou, was van ook gemogen, maar...
Nee, het zijn niet hele bijzondere dingen, maar allemaal iets gezonder. In ieder geval gezonder starten dan geëindigd in het kalenderjaar. Dat is meestal wel een goed voornemen en dat... Het is nog niet helemaal gelukt, maar daar gaan we wat meer aan doen.
Zouden er trainers zijn die goede voornemens hebben, zeg maar, zo op 1 januari? Dat Alfred Schreuder, Ruud van Nistelrooy of Arne Slot denkt, Pascal Jansen misschien wel. Weet je wat? Dit is een goed voornemen.
Ja, bij die trainers zit het bijna allemaal toch om meer punten. En dat is ook een voornemen natuurlijk. Ja. Punten pakken en zorgen dat je boven de concurrentie eindigt. En Ajax zal daar zeker mee bezig moeten zijn. Want ja, dat was natuurlijk niet al te goed wat ze hebben laten zien. Ja, bij PSV zal denken, nou ja, onze start was ook niet zo fenomenaal, maar het slot wel. Ja, bij Feyenoord zal denken, met deze ploeg bovenaan staan, een beetje uitbouwen. Nou, we hebben het er straks over, dan krijg je in één keer die blessures. Ja, wat moet je dan? Moet je de lat nog hoger leggen dan voor de winterstop? Of moet je denken, ja, we worden zwakker. Kunnen we waarschijnlijk winst heel veel doen op de transfermarkt. Dus ons voornemen is hetzelfde presteren als wat we daarvoor deden. Ja, en Pascal Jansen, die heeft in ieder geval altijd wat minder druk dan die andere drie. Maar volgens mij draait het leven van trainers om punten.
Ja, nee, zeker. Dan hebben ze wel een aantal uitdagingen te stellen. Laten we beginnen met de koploper.
Ja.
Arne Slot dacht, nou weet je wat, we hebben een goede extra voorbereiding eigenlijk. Hè, tijdens dat WK, iedereen blijft een beetje, we kunnen daarmee gaan trainen. En toen ineens Trauner en toen Timber. Dat is even een fikse streep door de rekening.
Ja, heel erg, omdat ze eigenlijk 3 weken geleden bij elkaar hebben gezeten. Had ook wat eerder gekund trouwens, maar 3 weken geleden Toon van Bodegom, president-commissaris Dennis de Kloeze, algemeen directeur, en Arne Slot, hoofdtrainer uiteraard. En ja, die hebben toen gezegd, ja, we hebben die Arsnes hebben we toen niet vervangen. Hij is net niet gelukt met Seruki. Ja, als we iets beter willen nog dan voor de winterstop, zouden we eigenlijk dat type speler erbij moeten halen. Daar waren ze het over eens. Hè. Er moesten middenvelden bij gaan komen, dus daar werd naar gezocht. Ja, wat je dan zegt, dat gebeurt. Hè. Trauner er een behoorlijke tijd uit. Timber er ook wel een tijdje uit. Ja, dan moet je dan maar weer proberen om ook dat niveau weer te halen. Het is natuurlijk niet zo. Kijk, Trauner is wel echt een zware aderlating. Timber is natuurlijk wel een dure aankoop gebleken. En misschien dat het gaat blijken als hij er niet bij is, dat ze hem echt gaan missen. Maar het is nog niet de onmisbare schakel, denk ik, van Feyenoord. Trauner komt harder aan, denk ik. Maar ja, kan je dan een ploeg formeren die hetzelfde niveau haalt of daar tegenaan zit? Of het streven wat je daarvoor had, ja, net even weer een stapje beter. Nou, dat hebben we hem van de week gevraagd. Staat in de krant en heeft ook al online gestaan. Het is natuurlijk een lastig iets, want Feyenoord is eigenlijk al verrassend koploper. Dus om kampioen te worden moet het beter zijn dan voor de winterstop, ondanks het feit dat ze boven de concurrentie zijn geëindigd. Maar kan dat als je deze 2 spelers mist en je kunt niet echt diep in de buidel tasten om een vervanger te halen? En als dat misschien wel lukt, ja, dan lukt dat misschien aan het einde van de maand, maar dan is het seizoen gespeeld, wil ik niet zeggen. Maar er zijn natuurlijk wel een paar hele belangrijke wedstrijden in die tussentijd.
Je hoort dat van veel trainers. Dat is natuurlijk gek, want je hebt natuurlijk een periode van 2 maanden of 6 weken eigenlijk zonder voetbal gehad. Alleen wat oefenvoetbal, een beetje trainen en vooral daaraan werken. Maar nu begint eigenlijk gelijk ook, wat je normaal hebt, is nu trainingskampen eigenlijk weggaan deze periode. Nog voorbereiden. Maar nu begin je eigenlijk gelijk. En bijna iedereen heeft een programma waar onderin en bovenin, waarin de punten eigenlijk gepakt moeten worden. Je moet er gelijk staan.
Ja, wij zitten natuurlijk een beetje onderaan in de keten, het Nederlands voetbal. Dus het is lastig. Maar ik kan me ook voorstellen, ja, als Feyenoord echt iets wil, dan moeten ze nu een speler halen, niet over 3 weken.
Maar hadden ze dat niet 3 weken geleden moeten doen, vraag ik me dan af. Hè? Want bedoel, dan kan je nog iemand optrainen en fit krijgen voor die eerste wedstrijd. Want een winteraankoop is over het algemeen paniekaankoop, heb ik altijd geleerd van jullie.
Ja, is lastig. Het is natuurlijk wel zo dat die transfermarkt officieel pas de derde open gaat. Hè? Dus officieel mogen er dan pas zaken worden gedaan met spelers die elders onder contract stonden. Nou kan je er natuurlijk altijd wel een beetje mee schuiven. Zeker in deze periode. Je had vast wel iemand mee kunnen krijgen en mee kunnen laten trainen. En dan ook dat hij snel inpasbaar is. Maar ja, het liefst natuurlijk snel. Maar ja, een club als Feyenoord is natuurlijk vaak heel erg afhankelijk van anderen. En het feit dat deze twee geblesseerd waren, deze twee spelers geblesseerd zijn, wisten ze natuurlijk ook niet van tevoren. Maar idealiter moet je dat sneller doen. Het verbaast me ook dat sommige clubs nu nog van een trainer af zien te komen.
Ja.
Terwijl je denkt, ja, als je dat natuurlijk gewoon 6 weken geleden had gedaan, dan had je veel meer tijd gehad natuurlijk om lekker door te trainen. Ja, in België is het natuurlijk steeds weer bingo.
Hoefkes die daar eruit is gegaan bij Club Brugge, daar komt dan die trainer van Bournemouth net inzetten. Dat is op zich ook wel opmerkelijk. Ja. Maar ja, die denkt ook Champions League, begrijp ik ook wel. Maar over Groningen moet het straks ook nog even hebben. Maar dan nog, is het dan logisch dat bijvoorbeeld Feyenoord nu zo weer zou gaan aankloppen bij Twente voor het Seruki zometeen of niet?
Dat is op zich wel logisch, omdat ze natuurlijk vooral naar een middenvelder zoeken. En dat was hun eerste keus. Maar ik denk dat de reactie vanuit Enschede niet heel veel anders zal zijn dan dat die in de zomer was. Ik heb niet het idee dat Jan Strooijer nu de deur wagenwijd openzet en zegt, nou, we gaan nu eens praten. Maar en het bedrag wat ik in mijn hoofd is plots 3 miljoen minder. Dus dat is het niet. Het is een beetje de vraag, ja, hoe belangrijk vindt Feyenoord de komst van zo'n speler? Ze hebben natuurlijk wel meer namen waarschijnlijk op een lijstje staan. Maar ja, het was duidelijk dat Slot het liefst deze speler had. Ja, en bij Feyenoord is het natuurlijk zo, vaak wordt het een beetje meer behandelbaar, zo'n transfer aan het einde van zo'n deadline. Omdat dan toch clubs denken, ja, laten we hem toch maar wegdoen of we hebben al een vervanger. Of ja, de opstelling staat nu wel een beetje, we kunnen het wel opvangen. Ja, en dan is natuurlijk de klassieker al gespeeld.
Ja.
Maar dan is ook Groningen uit al gespeeld, dan is Utrecht uit al gespeeld. Dan is de wedstrijd tegen PEC, die is weliswaar in de Kuip, dus normaal gesproken wel te doen. Maar die is ook al gespeeld en dat is vlak voordat PSV komt. Dat is eigenlijk al een vrijwel beslissende maand in. En dan zullen mensen wel zeggen, ja hoor, beslissend. Maar goed, je zit op 14 wedstrijden. En als je dan Ajax en PSV in zo'n fase krijgt, en Groningen uit en Utrecht uit, dan kan dat wel beslissend zijn natuurlijk. Stel dat het een rampmaand wordt, waar je niet vanuit hoeft te gaan als supporter van Feyenoord, helemaal niet. Maar ja, dan wordt het al moeilijk. Dus dit is eigenlijk wel belangrijk dat ze hier op volle oorlogsterkte zijn. Aan de andere kant denk ik wel, twee geblesseerde spelers. Je hebt nog best wel een ruime selectie. Je kunt die weken natuurlijk wel doorkomen. En voor de breedte van de selectie is het niet zo erg als een speler wat later komt. Maar voor de kwaliteit in topwedstrijden is het belangrijk dat ze wel een speler hebben natuurlijk die meteen een injectie aan het elftal kan geven. En dat lijkt toch moeilijk te zijn. Hoewel Slot zei, ja, idealiter heb ik maandag 1 of 2 nieuwe spelers op het veld staan.
Ja.
Maar goed, zo makkelijk gaat het niet. Die maandag is nu, hè, als de mensen luisteren. Ja. Dus we zijn benieuwd.
Ja, want dat zou betekenen waarschijnlijk dat Wiever dan vanuit achter gaat spelen of op middenveld. Geertruida zou natuurlijk ook nog centraal achterin kunnen. Er zijn nog wel wat opties die Feyenoord heeft, hè?
Ja, ze kunnen het wel opvangen, maar je moet natuurlijk wel reëel zijn. Ja, het wordt, als hij Trauner vervangt, achterin in principe wat minder. Wiever kan op het middenveld, kan centraal achterin. En hij heeft in allebei zijn voordelen en zijn nadelen. Je kunt hem niet in tweede delen. Dus het is niet zo dat je hem centraal op het middenveld of centraal achterin zit. Dan heb je het middenveld weer minder keus. Dan heb je natuurlijk al niet zo gek veel keus. Dus ja, het is een beetje zoeken. Hè? Zoals hij bijvoorbeeld ook in één keer met Paschau als centrumspits aankwam. Ja, Hartman zien ze er ook een klein beetje dat hij misschien wel op het middenveld zou kunnen spelen. Dat soort dingen. En ja, trainers kijken ook nog eens anders dan supporters. Trainers kijken bijvoorbeeld ook naar kopkracht. Trauner was natuurlijk een goede kopper. Dus was bij AS Roma heel hard om lachen als ze deze podcast luisteren. Maar ja, Trauner is natuurlijk bepalend in het kopwerk achterin. Dus ja, ga je daar bijvoorbeeld een speler neerzetten die wel heel goed in het voetbal is.
Wiever kan ook goed koppen, hè? Heeft Excelsior ook een paar keer koppend verder geholpen?
Ja, je hebt natuurlijk aanvallend koppen en verdedigend koppen. Want Geertruida kan heel goed aanvallend koppen, maar is wat minder in zijn verdedigende kopwerk. Niet heel slecht, maar wel wat minder. Maar daar wordt ook heel erg naar gekeken. En als je dan bijvoorbeeld denkt, in de Eredivisie zou je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Cassanvirio bij Groningen weg zien te halen. Dus is een speler die het voetbal in het elftal kan brengen, zou bij Slot passen. Maar dat is natuurlijk ook weer niet een jongen die straks in de Europa League achtste finale of kwartfinale, koppend natuurlijk, die ploeg er doorheen sleept als het er echt om gaat. Dus daar kijken trainers ook naar. Slot zei donderdag, we zoeken eigenlijk een Jacob Rasmussen, een extra Jacob Rasmussen, maar dan sneller en rechtsbenig.
Oh ja.
Nou, dat is niet heel hoopgevend voor veel supporters, omdat ze dat toch niet als een van de betere spelers zien. Slot vindt dat wel een onderschatte speler. Aan de andere kant, hij zit op de bank, dus het is ook niet zo dat het een hele belangrijke speler is. Maar in de coaching, in de manier van hoe hij omgaat met andere spelers, in zijn speldiscipline vinden ze hem heel belangrijk. Alleen, hij had dus wat sneller moeten zijn. En omdat er nu een vacature op rechts ligt, hadden ze daar liever zo'n type gehad die ook rechtsbenig is. Maar zijn kopkracht is bijvoorbeeld wel heel belangrijk. En daar zal Slot ook naar kijken. Want ze hebben natuurlijk een heel klein elftal met backs die niet heel erg goed zijn in de lucht. Nou ja, als je de voorhoede ziet, als Passau speelt, dan wordt het lastig. Szymanski, dat zijn gewoon geen koppers. Nee. En daar worden toch ook wedstrijden op beslist. En Slot noemde de wedstrijden die hij verloren had ook vaak omdat ze in de lucht tekort kwamen. Degene die me nu het meest bijstaat is PSV. Waarin ze natuurlijk inderdaad op elke cornerbal werden geklopt achterin. En toen deed Luc de Jong nog niet eens mee. Maar die details kunnen ook beslissend zijn in een titelrace. Dus daar kijken ze ook naar. Dus het liefst een type die goed kan koppen. Die wat sneller is dan wat ze nu achterin hebben. Die ook voetballend nog wat kan. Ja, dan ga je al vaak weer aan miljoenen denken. Ja. En dan wordt het bij Feyenoord toch, ondanks het feit dat ze voor miljoenen hebben verkocht, wordt het toch weer vaak wat lastiger.
En koppen, dat is toch een ding. Hè? Verdedigers die kunnen koppen. Ik weet nog dat bij Excelsior Mitchell van der Graag binnenkwam. En die is toen een hele maanden is die bezig geweest met Wout Vaas en met Jurgen Matthij om die te leren koppen. We hebben daar beelden ook van gemaakt toen. Maar dat was echt, Gentile liep met grote ballen rond om het lastig te maken in de 16. Maar ze kunnen niet koppen. Ze kunnen niet koppen. En met Portugese methodes kwam die tot het verbeteren van het koppen. Mag natuurlijk, in Schotland mag dat niet meer, maar in Nederland mag het nog wel. Maar dat is wel een ding, hè, dat ze dat koppen, dat goed kunnen koppen.
Ja, en aanvallend en verdedigend is inderdaad een verschil. Want Geert Ruijl heeft best wel veel goals gemaakt. Hè? Ja. Dus hij heeft het gevoel voor het positie kiezen. Maar gevoel voor positie kiezen, aanvallend of verdedigend, is natuurlijk een enorm verschil. En ik kan me herinneren bij Heerenveen uit vorig jaar dat het een keer misging in de lucht. Met Henk Veerman was dat volgens mij. Ja, daar heeft hij misschien wat meer moeite mee. Aan de andere kant zou je denken, als je goed aanvallend kunt koppen, dan kun je in ieder geval koppen. Dus dan is het inderdaad met methodes die Van der Graag gebruikt en Gentile. Zou het mogelijk zijn om hem daarin wel wat beter te maken. Want in feite was het centrale verdedigingsduo, was natuurlijk wel het gedroomde duo, was ooit wel met Geertruida daarin.
Ja.
Hè, nu is met Senesi toe, maar nu is Hansko daar. Maar, dus dat is wel iets wat hij zou moeten kunnen, ook van nature. En het is ook niet zo als je hem er nu inzet, dat je denkt, ja, we zijn bij elke voorzet geklopt. Dit kan die niet. Maar je hebt je gelijk in. Het zijn natuurlijk belangrijke dingen, maar ook voor hemzelf, om straks een stap te zetten van Feyenoord naar misschien een grote competitie. En als je centraal achterin wil spelen, ik denk dat hij uiteindelijk beter is op die backplaats waar hij nu terecht is gekomen. Maar dan zou je goed moeten kunnen koppen. Kijk naar de Premier League. Als je daar maar een klein beetje kunt koppen, dan kun je het al vergeten. Je moet echt goed kunnen koppen. Wout Vaas hebben we trouwens dit weekend wel gezien.
Ja, ja.
Het koppen gaat misschien wel goed.
Die slijding alleen, hè? Dat is een beetje lastig, ja. Dan heb ik je artikel gelezen en daar blijkt ook dat het best lastig is voor Slot, ook met transfers, om daar iets door te drukken. Want hij is niet heel dominant bij Feyenoord.
Nou, dat is wel grappig, omdat hij was heel ontspannen, hè? Van de week op het trainingscomplex 1908. Dat zat uitgebreid en vaak zegt een perschef dan na een uur van we zitten al over het uur. Maar daar had hij niks mee te maken, ging door en door. En ook nadat het opnameapparaat dicht gaat, is hij nog uitgebreid aan het praten. Dus het lijkt voor Slot ook wel dat hij die 6 weken zijn natuurlijk in relatieve stilte gegaan. Hè? Omdat het WK voorrang krijgt. Dan zijn de clubs toch een beetje noodzakelijk kwaad in kranten, lijkt het. Hè? Een beetje bijzaak.
Ja.
Dus hij was blij dat hij ook dat hij ook een beetje kon praten. Terugblikken op de mooie afgelopen seizoen. Ja, dan vraag je hem ook naar hoe hij wordt gezien binnen die club. Omdat je het idee hebt dat hij heel dwingend is. Maar daar ging hij best fel tegenin. Hij zei totaal niet dwingend. En ik haal er een voorbeeld bij. Hè. Als je vaak trainingen kijkt, of zeker in het buitenland, dan zie je hem ook met die sproeiers. Hè. Dan zit hij die sproeiers te stellen. Dus hij gaat erop staan, waardoor ze een andere richting op sproeien. Hij gaf signalen dat hij die sproeiers aan wilde hebben. Hij heeft inmiddels een kastje. Maar hij zei, dat is dan echt een voorbeeld dat ik mijn voetbal wil verbeteren. Dus daar ben ik wel dwingend in. Maar op het gebied van voedsel, medische staf, al die andere dingen. Hij zegt, daar laat ik echt mensen zeg maar, zichzelf ontwikkelen. We hebben heel veel ambitieuze mensen. Die laat ik daarin hun werk doen. En natuurlijk kijk ik wel over een schouder. Want al snel zei hij, ik zie bijvoorbeeld wel eens een aantal spelers die geen groentes nemen. Dat zegt hij dan wel, hè? Tegen de kok of tegen de mensen die daarover gaan. En dat, of dat wel in orde is. En als hij naar Pachao kijkt en hij denkt, ja, hij oogt wat vermoeid. Dan gaat hij wel naar de medische staf. Maar dat dwingende, dat stempel, dat wil hij echt tegengaan. Of tenminste dat stempel. Hij heeft niet het idee dat dat een juiste conclusie is als je hem aan het werk ziet. Dus hij is dwingend op zijn voetbalgebied, maar niet op de randzaken.
En op transfergebied wel is hij wel dwingend. Dus hij zegt wel welke speler die wel of niet wil hebben.
Nou ja, dat zei hij wel. Dat hij dus in ieder geval wel in contact is met de Kloeze, met Van Bodegom en ook met hoofdscout Mark Ruijl om te kijken wat ze kunnen doen. Maar hij zei, ik zit ook niet meer inmiddels zo dat als een zaakwaarnemer komt en zegt, Piet wil graag bij jullie spelen. Of Mark Ruijl zegt, kijk eens naar die speler, is me dat niet aardig. Dat hij op Wijscout dat helemaal gaat onderzoeken. Hij zei, ik ben op dit moment echt mijn tijd in het steken aan spelers die we op het veld hebben staan. Want die moeten er straks tegen Utrecht staan. Die moeten een paar dagen later tegen PEC staan. Die moeten er tegen Groningen staan. Ik heb eigenlijk geen zin en geen tijd om voortdurend naar buitenlandse spelers te kijken. Hij zegt, gaat het om spelers die je ken, hè, die ik al vaker heb gezien. Ja, dan is hij daar wel genegen toe. Maar komen ze met Piet uit Canada, ik noem maar iets. Ja. Dan heeft hij zoiets van, ja, doen jullie dat werk dan maar en dan zien we het wel.
Ja, oké. Okay. Het hele verhaal trouwens vandaag ook in de krant natuurlijk te lezen. En ook op ad.nl met Arne Slot dat je hebt gemaakt, het tweede deel daarvan. Overigens, wel tegen Silberbauer gelijk, die nieuwe trainer van FC Utrecht werd. Dat was wel een verrassingje toch, Silberbauer?
Ja, heel erg, omdat ik eerder juist hoorde dat hij was heel erg van de cijfertjes en van
data,
de...
ja.
Ja.
Trainer naar je hart.
Klopt, onder Kruis volgens mij ook. Ja. Hè? De hulp van Kruis en toen ook advocaten erbij zaten. Dus ik had ook het idee dat dat er een beetje bij hing. Dat het niet zo van afstand, hè? Want de mensen van Utrecht niet meteen morgen aan de lijn hangen en zeggen, waar haal jij het nou in je hoofd om even de oordeel te vellen vanuit je zolderkamertje en zo ver weg van de galgenwaard. Maar ik kreeg niet het idee dat ze daar nou toen in die tijd dachten, goh, wat zijn wij blij dat we Silberbauer hebben, want anders komen we niet verder. Hij is heel erg gefixeerd op moderne technieken, op cijfers.
Het deed mij een beetje denken op dat Brentford-verhaal. Want natuurlijk ook een beetje in Denemarken hebben ze natuurlijk ook die ploeg Midtjylland, die ook zo op cijfers is gebaseerd. En daar dat gevoel krijg ik een beetje erbij.
Ja, die twee clubs worden eigenlijk altijd aangehaald. De een heeft het wat meer langer doorgevoerd dan de ander. Hè? Maar de een wat succesvoller dan de ander, of is er alweer mee gestopt. Maar hij is daar wel heel erg mee bezig. En de mensen die er tegen zijn, die zeggen dan, ja, Job van der Linden werd ooit door AZ gehaald op basis van zijn cijfers. En na een week wisten ze al dat hem dat niet zou worden. En dan komt er ook altijd wel weer een voorbeeld van een speler die slechte cijfers had bij de ene club, maar bij de andere club geweldig presteren. Maar deze man is er heel erg mee bezig. Dus ik heb een beetje het idee dat ze toch op zoek zijn. Ten Hag is niet zo'n man met enorm stigma dat hij met die cijfers bezig was. Maar toch een beetje zo'n type zoeken. En dat ze het de laatste jaren in andere jongens hebben gezocht. En toch denken, ja, we moeten zo verder. Maar dit lijkt mij... Vaak doe je in de winterstop iets iets te bewerkstelligen. Dat hoefde nu natuurlijk niet zo, want ze waren eigenlijk wel weer aan de praat gekomen. Maar er is iets anders gebeurd waardoor de trainer weg is gegaan. Maar ja, dit lijkt mij wel iets wat een lange termijn behoeft.
Ja.
Het is niet zo dat Silberbauer binnenkomt met een paar cijfertjes en een paar trainingen. En dan iets revolutionairs in 2-3 weken voor elkaar krijgt. Dus daar, als dat het plan is, dan zal dat langere tijd nodig hebben. Maar ik ben wel benieuwd, want het is eigenlijk buiten... Utrecht heeft volgens mij nog nooit gehoord dat mensen hem heel graag wilden hebben. En ook
vorige
werkgevers niet.
Nee. Nou ja, goed, laten we kijken hoe het gaat. Ik bedoel, laten we hem een kans geven en kijken wat er gaat gebeuren met de cijfers.
Ja.
PSV moet op zoek naar de invulling zonder Gakpo. Van Nistelrooy, die zei ook al gelijk.
Ruud, heb je het gevoel dat je de rest van de groep wel bij elkaar kunt houden in deze winter?
Ja.
Dus bijvoorbeeld een Sangaré, nog een aantal andere, misschien Maruweke. Ja, er kan altijd belangstelling ontstaan. Maar...
Ja, maar daar kan niemand meer weg nu.
Maar moet er wat bij? Of kan je met deze selectie nog wel de strijd om de titel aan zonder Gakpo?
Ja, kijk, je kunt er wel iemand bij halen, maar van het niveau Gakpo haal je natuurlijk niet zo snel meer iemand binnen.
Nee, maar dan haal je iemand eigenlijk meer met het oog op volgend jaar bijvoorbeeld. Dat je hem nu alvast binnen hebt, dat hij een half jaar meedoet en volgend jaar er staat.
Ja, dat lijkt mij sowieso. Dat was het stokpaardje van Rutte altijd. Ja. Als een speler binnen en dan in de zomer hoef je niemand meer wegwijs te maken in zo'n club. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. De clubs weten dat er geld binnen is. Hè? En dat is niet helemaal reëel. Hè? Want PSV moest heel veel verkopen om het een en ander te kunnen dichten. Maar ze weten natuurlijk, ja, 50 miljoen of ik geloof 41 vast. En een paar miljoen die ze zo als bonussen erbij krijgen. En nog een paar onmogelijke bonussen. Maar laten we zeggen, zo'n 40, 45 miljoen is er wel. Ja, als je dan AZ bent, en ik geloof niet dat het aan de orde is hoor, maar en je hebt Carlsen en ze kloppen aan, dan ga je natuurlijk niet zeggen, nou voor 2,3 miljoen willen wij wel zaken doen. Ja, dan ga je hoog in de boom zitten. Dus als je nu een speler wil halen, dan is hij duur. Dus
ja, maar ik hoor dan 20 miljoen hoor ik voorbij komen voor Carlsen als bedrag. Hè? Maar dan nog, is Carlsen zo'n bepalende speler voor AZ en daarmee dus ook voor PSV dat hij Gakpo kan vervangen? Dat vraag ik me echt af, zeg maar.
Nou, ik vind Carlsson wel de Gakpo van PSV, eerlijk gezegd.
Ja?
Wel een beetje van afstand bekeken. En hij heeft natuurlijk een moeizaam seizoen met blessureleed gehad. Maar ik vind dat wel, dat wel het type wat zo bepalend is voor AZ als dat Gakpo voor PSV was. Wat minder goals. Misschien iets spectaculairder in zijn acties, dat wel. Maar zo'n type zou het wel kunnen zijn. Maar ja, ze hebben ook El Ghazi, dus ze kunnen het wel opvangen. Maar ja, je moet realistisch zijn. Als je nu zegt, we geven dat geld uit aan een type Gakpo, dan moet je heel veel geld uitgeven. Dan kun je afvragen of deze verkoop wel slim was geweest. Hè? Want dan heb je weer geld nodig. Je kunt ook denken, ja, het type Gakpo halen we nooit meer. We zijn er minder op geworden. We gaan zorgen dat we misschien als team weer wat sterker worden. En we gaan het zo proberen. El Ghazi heeft natuurlijk wel kwaliteiten. Maar hij heeft het niveau van Gakpo, wat Gakpo de laatste tijd haalde, dat heeft hij een tijdje niet meer gehaald natuurlijk.
Nee, maar als El Ghazi niet fit is en als Maduweke eventueel geblesseerd zou zijn, stel dat dat gebeurt, heb je helemaal niks achter de hand natuurlijk. En dan heb je wel een probleem. Dus er moet wel iets bij aanvallen natuurlijk.
Ja, in principe wel. Al heeft PSV natuurlijk ook daar nog wel wat mensen achter. Hè, met Vitesse. Dat is misschien niet het allerhoogste niveau. Maar er is natuurlijk nog wel wat. En ze hebben ook een elftal wat met jong PSV. Met wel wat talent. Wat er aan zou kunnen komen. Maar ja, het blijft moeilijk. Nogmaals, als je 50 miljoen uitgeeft. En je weet niet voor 10 miljoen meteen een speler te halen. Dan ga je misschien te veel betalen voor een speler waar je niet zeker van bent. Dan kun je het beter niet doen. En ja, clubs willen nu een hoop geld zien. Ze moeten misschien eerlijk zijn en zeggen, ja, zonder Gakpo is PSV, laten we zeggen, van een 8 zijn we een 7,2 geworden of een 6,8. En kunnen we met 6,8 of 7,2 ook kampioen worden? Ja, misschien dit seizoen wel.
Ja, dat is de enige vraag die je moet stellen, toch? Kunnen we nu zonder Gakpo kampioen worden of moeten we daar nog een speler erbij halen om die kansen te vergroten? Want dat is de enige vraag die je moet stellen in Eindhoven, toch?
Ja, dat klopt. Alleen als je bij het tweede op het antwoord ja komt, dan moet je wel iemand kunnen halen die in ieder geval het niveau een beetje kan benaderen en die betaalbaar is. Ja, en dat zal best wel moeilijk zijn. En dat zie ik vaak aan, daar had ik het met Slot ook van de week over. Ja, je ziet zo vaak clubs zeggen, ja, nee, we hebben de schaduwlijstjes klaar. Maar dan raakt er iemand geblesseerd, net als bij Trauner. Maar het is niet zo dat zo'n club dan binnen 3 dagen zegt, nou, dan halen we Piet, want die hadden we al op de lijst staan. Of ik snap wel dat er soms dingen veranderen. Hè? Want als Trauner geblesseerd raakt en je wil direct een speler halen, dan schrap je eigenlijk de jonge categorie, de jonge spelers, ja, waarvan je dacht, die halen we voor de toekomst. Maar we hebben nu een ervaren speler nodig die er meteen staat. Ja, ook bij Gakpo, dus toch geen grote verrassing dat hij gaat. Zou je als PSV kunnen denken, daar hadden we achter de hand al iemand voor klaarstaan. En die halen we snel op. En toch is dat niet zo makkelijk voor Nederlandse clubs.
Nee. Ondertussen heeft Ajax ook een begin gemaakt aan de schoonmaak. In die zin dat Blind is gezegd, de ene Blind komt niet meer terug bij de Raad van Commissarissen. En de andere Blind is gezegd, we verscheuren je contract. Je mag doen wat je wilt. Is dit het laatste redmiddel om Schreuder wat gezag te geven in de groep? Is dat het? Hoe moet ik het zien?
Nou ja, ook van afstand bekeken natuurlijk. Want ik zit niet heel vaak in de arena. Maar wat ik hoor en wat je ook van de mensen hoort die er wel heel dicht op zitten, is er duidelijk gekozen voor de trainer. Dus het was Blind of de trainer. Nou, van de trainer zou je kunnen zeggen, heeft niet zo'n geweldig eerste helft van het seizoen. Maar ze hebben blijkbaar heel veel vertrouwen in hem. Ja, hij vond Blind niet meer te handhaven. Hè. De invalbeurt tegen Emmen. Ook het gevoel misschien dat hij creëerde dat toen hij op de bank zat, daar met Klaassen. Dat het hem toch allemaal niet zo makkelijk afging als dat hij had gedacht of dat hij had gehoopt. Ja, daar moest hij gewoon vanaf. Dus hij heeft er gewoon tegen die club gezegd, Blind eruit. Nou ja, daar hebben ze dus alles aan gedaan. Hè? Contract afgekocht, wegwezen. Ja. Nou ja, dan kies je echt voor je trainer. Dat betekent wel dat hij redelijk stevig in het zadel zit. Dat je ook dacht dat het voor Blind wel een aflopende zaak was. Ondanks wat hij allemaal voor de club heeft betekend. Ja, nu weet Schreuder, er is voldoende vertrouwen in me. Maar het blijft wel de voetballerij. Slecht beginnen tegen NEC, de klassieker eventueel verliezen. Dan komt Europa er al snel weer aan. En dan kan het ook altijd weer snel omslaan. Maar voor Schreuder moet dit wel een signaal vanuit de club zijn geweest. Van joh, we vergeven je die slechte resultaten voor de winterstop. Waarin we er niet zoveel van hebben gemaakt. Jij gaat ons alsnog aan die titel helpen. En de voorwaarden die jij daarvoor hebt. Één daarvan was Blind wegwezen. Die hebben we in ieder geval al ingewilligd. Dus dat vertrouwen is er wel in hem.
Ja. Het verbaast mij dan wel dat we hebben de afgelopen weken en de afgelopen maanden ook gehad over het spel van Ajax. En wat eraan ontbreekt. Johan heeft een aantal keren ook gezegd. Op rechts is niet geïnvesteerd. Op links wel, maar op rechts niet. Dat er nog steeds daar nog geen versterking. Dat nog een beetje uitblijft. Is dat ook een beetje gok op wat er vrij gaat komen de komende weken bij andere clubs?
Ja, Ajax heeft natuurlijk wel de middelen om te denken. Wij wachten niet op wat er vrijkomt. En vaak is wat er vrijkomt natuurlijk ook voor de standaard die Ajax hanteert, is het vaak niet goed genoeg. Ja, ze willen ook in Europa, ze willen de Europa League winnen of ver komen, zag ik Schreuder zeggen. Dus dat zou ook gek zijn als die ze zeggen, we willen ze helemaal niet ver komen in Europa. Dat snap ik ook wel, maar het geeft toch wel weer aan. Hè, ondanks dat ze het gewoon niet goed hebben gedaan, dat ze al snel weer in de Ajax-modus zitten. We gaan wel weer boven komen drijven. Dat hoort bij die club. Maar ook daarvan zou je kunnen zeggen, ja, die lijstjes die hebben ze toch al snel klaar liggen. Het is in de winter natuurlijk niet zo makkelijk, want je moet ook maar een speler treffen die weg mag bij zijn ploeg. Of je moet heel veel geld neerleggen. Ja, je moet op tijd zijn. Die Fofana bijvoorbeeld, die van Molde. Hè, ja. Ik begreep dat Slot daar ooit wel eens over was begonnen. Dat hij dat een interessante speler vindt. Ja, dan zie je als je daar snel mee handelt, heb je een topspeler in huis. Wacht je iets te lang, zit hij bij een topclub.
Ja.
Dus ja, als je nu zeg maar voor een grote speler komt, betaal je, of voor een speler die echt meteen naar de basis moet, betaal je de hoofdprijs. Dus ook daar is het moeilijk, ondanks het feit dat Ajax veel geld heeft en hoge salarissen betaalt.
Ja, zou het wel voor PSV nog wel wat zijn natuurlijk. Hè? Die volgen dat ook een beetje. Of ze met Chelsea daar een deal zouden kunnen maken voor het huren. Voor
ja, kijk, dat is natuurlijk vaak nog wel een oplossing. Ja. Hè? Als zo'n grote club zegt, ja, wij halen hem, maar we hebben hem nog niet zo heel hard nodig. Het zou niet zo gek zijn om hem een halfjaartje in de Eredivisie te laten spelen. Kan hij wat meer wennen, de juiste speelstijl. Ja, daar kan je natuurlijk wel deals mee doen. En daar is PSV natuurlijk vaak wel heel goed in gebleken.
Ja. Het grootste verbazingwekkende verhaal deze winterperiode is voor mij dat Groningen zijn trainer eruit gooit en nog geen nieuwe trainer heeft. Terwijl toch echt over een paar dagen de start van de competitie daar is. Herstart van de competitie.
Ja, je zou zeggen, ze hebben zich misrekend of ze kunnen hem niet vinden. Of
Oosting wilde niet. Die hebben ze natuurlijk gevraagd van RKC. Ja. Er staan er meer op het lijstje natuurlijk. Dick Lukien staat op het lijstje. Maar ja, of je nou... M is ook genoeg geld in principe volgens mij. Dus hè, die zal ook wel denken, wat ga ik doen?
Ja. Nou ja, dat geeft wel aan dat de noodzaak waarvan je dacht als club, die moet weg, dat belangrijker was dan dat je dacht, we hebben hem nu in ieder geval... we hebben hem vervangen, nu kan die weg. Ze hebben echt gedacht, ja, hij moet weg. Wegwezen. En dan gaan we wel verder kijken. En dan is het misschien een beetje spaak gelopen in de opvolging. Maar ja, dit verdient natuurlijk ook weer niet de schoonheidsprijs. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Die competitie staat op het punt van beginnen. Je had er natuurlijk al lang moeten zijn, zo'n trainer. En je had al lang weer aan dat elftal kunnen werken. En dit is allemaal verloren tijd. En het is natuurlijk zo dat FC Groningen niet op dit moment niet in de positie zit dat ze kunnen zeggen, ja, nou, dan verliezen we toch wat tijd. Komt toch wel goed met ons dit seizoen. Dus ja, het is niet het beste beleid natuurlijk wat daar op dit moment gevoerd wordt.
Nee, dan hebben ze de assistenttrainer hebben ze dan tijdelijk nu eindverantwoordelijk gemaakt. Maar ja, als je dan gok je toch een beetje op dat hij zometeen met een paar goede resultaten, dat ze zeggen, joh, misschien gaat het dan wel goed komen.
Ja, dat kan natuurlijk. Ja, Ik weet natuurlijk niet hoe die erop staat. Maar neem onze coach van de wereldkampioen Argentinië. Ja. Die uiteindelijk hoe dat zich ontwikkeld heeft. Soms kan dat, hè, dat je denkt, ja, het gaat in één keer lopen. Maar ja, dat zou op zich wel verrassend zijn, omdat hij zat natuurlijk ook gewoon dicht bij de hoofdtrainer. En dan zou hij zeg maar helemaal anders moeten gaan doen dan dat hij eigenlijk met Wormoed deed.
Ja.
Ja, dat zou mij een beetje verbazen, want dat heb je dan gedaan als je daarvoor zat. Dus heb je dan tegen je natuur ingewerkt? Of kan je inderdaad, ben je zo slim om een hele switch te kunnen maken, omdat je denkt dat elftal het nodig heeft? Dus het kan wel, maar ik denk niet dat het heel logisch is dat het met een assistent, met wie het ook al moeizaam ging in dat elftal, dat het in één keer zomaar kan draaien.
Ja, Dennis van der Rees, de man daar bij Groningen die voorlopig aan het roer staat. Dat was trouwens ook wel opmerkelijk. We hebben gewoon even 2 weken geen podcast gehad. Overlijdt Pelé gewoon. Dat is natuurlijk ook wel weer eventjes een dingetje in de voetbal, hè? 82.
Ja, klopt. Ja, wij hadden een hele goede necrologie, zegt degene die zijn eigen vlees kleurt. Ik heb hem niet zelf... niet kleurt, maar keurt. Ik heb hem niet zelf geschreven, absoluut niet. Maar daarin stond ook zeg maar de andere kant van Pelé, die ik zelf niet zo goed kende. Want, het is toch een speler van horen zeggen, hè, vaak. Mm-hmm. En je hebt wel wat beelden gezien, maar ook over hoe die werd gezien in Brazilië, hoe die privé was, hoe die buitenechtelijke kinderen waar die niks meer mee wilde te maken wilde hebben.
Prins Bernhard-achtig was dit.
Ja, maar je ziet dat niet zo vaak terug in necrologieën. Dan zie je toch wel dat het is een aangekondigde dood. Hè? Want je kon natuurlijk vergif op innemen dat er iets zou gaan gebeuren. Dat mensen dan toch wat verder gaan zoeken dan de verhalen die we vaak hebben als iemand overleden is. Dat een ploeggenoot nog eens zegt, ja, het was een geweldenaar. En dat zie je natuurlijk, het is kritisch op ons eigen vakgebied, maar dat zie je natuurlijk dan toch vaak. Maar dit, er stond geen naam bij, dus ik weet niet wie het geschreven heeft bij ons. Maar dat stonden wel dingen in die ik niet wist. En die waren niet allemaal lovend over degene die was overleden. Dus dat vond ik een mooi verhaal. Aan de andere kant, we verliezen wederom een enorme grote voetballer. We hebben er niet veel meer over. Even in het rijtje.
Nee.
Pelé, Cruyff, Maradona zijn ze nu wel op. Dus we hebben het inderdaad alleen nog maar over Messi. En de man die bij, wat is het? Al Nasser, hè?
Al Nasser, ja.
Heb je al een shirt, Al Nasser?
Nog niet. Jij? Ik denk dat Sjoerd dat wel heeft, toch? Ik ga Sjoerd wel even vragen of hij dat shirt heeft.
Het gaat heel snel natuurlijk. Dan gaan we mensen tegenkomen in een Al Nasser shirt.
Ja, dat denk ik ook, ja. Dus ik denk dat binnenkort dat de shirts ook uitverkocht zullen zijn.
Geel zag ik. Ik weet niet welk merk.
Vond niet heel erg bij hem staan eigenlijk. Maar andere kant is als je 500 miljoen krijgt in 2,5 jaar.
Ja. Het is wel grappig dat hij juist had gezegd van dat hij niet in Saudi-Arabië zou willen spelen. En dat was Xavi geloof ik. Die had een keer wat over hem gezegd. Dat hij gezegd, hij speelt in Qatar. En wat wil die nou? En dan zie je toch dat het niet meer komt wat je eigenlijk wil. Aan de andere kant, ja, we hebben bij het WK ook gezien dat Saoedi-Arabië geen achterlijk voetballand is. Het is niet zo dat je daarheen gaat en dat er een soort van amateurteam om je heen loopt. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dus het is best wel een niveau te bereiken. Ja, en hij heeft ook nog gezegd dat het EK nog wel wat voor hem is. Dus ik ben benieuwd wie daar bondscoach wordt.
Nou ja, Lobby heeft gezegd, als Portugal belt, ben ik er.
Ja.
Dan luister ik, ja.
Ja,
er wordt ook Mourinho al genoemd,
hè? Vond ik dat ze zei, ja, hij woont er.
Ja, ja. Ja.
Het is natuurlijk niet zo dat die Braziliaanse bond denkt, maar ja, hij woont er, laat het maar doen. Kijk, nee. Al had hij natuurlijk op Lapland gewoond, dan hadden ze hem natuurlijk ook gehaald als ze hem willen hebben. Dus op zich is dat niet zo belangrijk.
Dat is waar. Goed, laten we dan maar eens even afwachten wie daar bondscoach gaat worden. Tot slot.
De vraag van vandaag.
Deze rubriek gaan we terugkeren. Jij mag aftrappen in het nieuwe jaar. Dus dat betekent dat we elke dag een vraag van vandaag hebben. Jij mag de vraag stellen. Morgen moet die dan beantwoord worden. Morgen door Rick Elfrink. Ja. Luisteraars kunnen Rick ook helpen. Via Twitter natuurlijk. Dan moet je even naar Rick het antwoord sturen. @RickElfrink. En dan elke dag zo'n vraag van vandaag. En puzzel vooral ook mee, zou ik zeggen, thuis. Dus Mikkels, hij is aan jou.
Ik doe hem niet zo'n hele moeilijke voor Rick. Maar misschien voor Rick wel. Omdat hij nogal Brabants georiënteerd is. Zonder dat ik daar een waardeoordeel over wil vellen. Maar Feyenoord staat nu weer bovenaan. Hè? Net als destijds, om het maar zo te noemen. Destijds werden ze kampioen. Tegen Heracles Almelo. Doelpunt van Dirk Kuyt. Razendsnel na 38 seconden. Giovanni van Bronckhorst. Ook al veel mee gebeurd in de tussentijd. Die veroverde zeg maar aan de zijkant die bal. Gaf hem aan een speler. Die wierp hem in. En daarna maakte Kuyt die goal. Wie was degene die bal ingehoord. Ik weet dat de Feyenoord fans het allemaal weten. Maar Rick Elfrink, daar betwijfel ik of hij het weet.
Nou ja, laten we ze kunnen Rick gaan helpen, hè? Al die Feyenoord fans. Even naar Rick Elfrink twitteren wat het antwoord is. Dan weet Rick alvast het antwoord. Dat scheelt denk ik een klein beetje voor Rick.
Ja.
Beetje hulp mag, hè?
Dan hoeft hij niks meer te doen. Maar degene dus die de ingooi nam voordat Dirk uit die belangrijke eerste goal van de kampioenswedstrijd maakte.
Heel goed. Morgen het antwoord op die vraag. Morgen zijn we er ook weer met een nieuwe AD voetbalpodcast. Dan van nu weer gewoon elke werkdag zijn we er. Maandag tot en met vrijdag met een nieuwe uitzending. Mikkels, dank.
Ja,
mooie dag.
Ja.